Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 25 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is dé talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gasten aan tafel weer twee vaste redacteuren van Autorij.nl, Niall van Leeuwen en Wim Otte. Welkom. En zoals gebruikelijk een gast. We hebben altijd een gast aan tafel en het is een eer om Chris Lauwersen te begroeten, de managing director van Alfa, Lancia en DS. Doe je dat al lang, Chris?
Dank allereerst voor de uitnodiging. Hartstikke gaaf om hier te mogen zijn. En ik zit al een tijdje in de automotive, zo'n beetje mijn hele werkende leven. En ongeveer anderhalf jaar in mijn huidige rol.
En dan ben je verantwoordelijk voor drie merken, maar we gaan het in deze podcast met name over Lancia hebben. Waar gaan we het onder meer over hebben?
We gaan nog niet alles verklappen, zo aan het begin van de podcast natuurlijk, ja. Jur. Maar we zullen het gaan hebben over de terugkomst van Lancia in Nederland. Het dealernetwerk waar we dat mee gaan doen. En ik heb ook nog een leuk nieuwtje, maar dat komt straks.
Kijk, nou, dan ben ik wel benieuwd wat dat is. Want over nieuwtjes gesproken, dat hebben we sowieso altijd in onze podcast zitten. De meest opvallende nieuwtjes van de afgelopen periode. En dan ga ik eens eerst naar Niall. Want ja, een van de meest legendarische auto's is toch wel de Porsche 911.
Zeker weten.
En jij hebt er wat nieuws bij gevonden.
Ja, Porsche heeft de 911 grondig vernieuwd. Nou, dat is dan de generatie 992 voor de kenners. En als hij dan tussentijds vernieuwd wordt, dan heet hij 992.2. Zo is de Porsche Carrera, de standaard, de instapversie van de Carrera, vernieuwd. Met wat uiterlijke wijzigingen. De motor is verbeterd. Het interieur is wat verbeterd. Rijkere uitrusting. Maar het grootste nieuws is de Porsche 911 GTS.
Ja?
Die is vanaf nu namelijk voorzien van hybride techniek.
Ja.
Dat is de eerste.
Past dat bij een Porsche?
Nou ja.
Ja, tegenwoordig wel, hè?
Nou, weet je wat het is? Kijk, Porsche is natuurlijk al wat langer, al jaren actief op het gebied van elektrificatie. Hè? Ik bedoel, de Cayenne en de Panamera kennen we al jaren als hybrid. Nou, de volledig elektrische Taycan rijdt al een tijdje rond. Maar de Porsche 911, eigenlijk de meest iconische Porsche, ja, die bleef toch altijd een beetje buiten schot wat dat elektrificatie betreft. Maar ja, tot nu. Want het is toch echt een hybride versie, die nieuwe 911 GTS. Maar dat doen ze natuurlijk wel op de Porsche manier. Het is niet een Porsche 911 die rijdt als een soort Prius. Dat is absoluut niet het geval.
Nee, want als je een beetje gas geeft op elektriciteit, hoe lang kun je er dan mee rijden?
Nou, je moet het zien als dit is echt puur ter ondersteuning. Hè? Dus dat is best wel ingenieus. Dat hoort ook wel bij Porsche. Dat is zeg maar, ja, ik zal het niet te technisch maken, alleen deze auto heeft een elektrische turbo. En als die turbo door de uitlaatgassen wordt aangedreven, er wordt tegelijkertijd een batterij of wordt de stroom opgewekt. Hè? Dus die elektrische turbo fungeert ook als een generator. Dat is heel slim. En met die stroom wordt weer andere elektromotor in de versnellingsbak aangedreven. En die helpt de benzinemotor. Dus het is niet dat je met die auto volledig elektrisch kunt rijden. Maar gewoon vanaf stationair toerental heb je 150 Nm aan extra koppel ter beschikking. En juist onderin schiet die auto nog sneller van zijn plek. Uiteindelijk gaat het natuurlijk in dit geval om het verbeteren van de prestaties. Alleen dat die geholpen wordt door een elektromotor, is het ook weer een stukje efficiënter. Minder verbruik, minder uitstoot. En dat is toch uiteindelijk ook waar autofabrikanten gewoon weg aan moeten voldoen. Maar ja, je kunt de Porsche-liefhebber in ieder geval geruststellen met het feit dat deze auto qua geluid, qua beleving eigenlijk gewoon alleen maar erop vooruit gaat. Eigenlijk merk je er niet zo heel veel van. Behalve in je portemonnee dat je minder vaak hoeft te tanken.
En wat kost dat? Vraagt de Nederlander dan.
Laten we het dan even beperken tot de hybride versie. Dat is gewoon de Carrera GTS. Die kennen we al langer. Dat is een super gaaf pakket. Die is leverbaar vanaf ruim 235.000 euro. Maar goed, de GTS heb je dus als coupé. Je hebt hem ook als Targa. De grondig vernieuwde Porsche Carrera, gewoon de standaard Carrera, die is er vanaf 187.000 euro. Er is wel één dingetje wat ik natuurlijk wel moet vertellen, want ik kan me best voorstellen dat mensen zich afvragen, hoe snel is die hybride 911 dan?
Oh ja, dat moeten we wel even weten.
541 pk en 610 10 newtonmeter.
Oké, en het aantal seconden?
3,0 seconden van 0 naar 100. En deze auto haalt een topsnelheid van 312. Nou, dat is toch niet
is
verkeerd.
Is in Nederland moeilijk te testen, maar goed.
Maar ja, weet je, uiteindelijk is het gewoon de allereerste hybride Porsche 911. 911 is gewoon een van de meest iconische auto's. Dus dat is wel opvallend.
Hey, over prijzen gesproken, Wim. Ik ga even naar jou. Want er is een nieuwe Renault 5. Renault 5, legendarisch model.
Absoluut.
En die is al een tijdje in beeld, maar de prijzen waren nog niet bekend.
Die zijn nu wel bekend. Om even op de pk's terug te komen van Porsche. Deze moet het stellen met 150 pk van een elektromotor. Maar de prijzen zijn bekend. De eerste uitvoering die dit jaar leverbaar zal zijn, dat is de Techno, Renault 5 Techno. Die gaat €32.990 kosten. En er is nog een wat luxere versie, een beetje meer aangekleed. De Iconic 5 vanaf €34.999. Maar dan denkt de oplettende luisteraar natuurlijk van, hij zou toch op de markt komen voor €25.000, althans vanaf €25.000. Ja, dat is zo. Alleen moet je nog even op wachten, want die komt pas volgend jaar. En dat is de versie die dus €24.990 gaat kosten. Met een wat kleinere batterij. Die eerste die ik noemde heeft een 52 kilowattuur batterij. De goedkopere heeft 40 kilowattuur. En daardoor ook een wat minder grote actieradius van 300 kilometer tegen 410 kilometer voor de duurdere versies.
Ja.
Maar die, je noemde net al, het is een iconische auto, die Renault 5. En dat merkt Renault ook terdege op dit moment. Want nog voordat hij op de markt is, zijn er al meer dan 50.000 orders genoteerd.
Serieus?
Ja, serieus. Dat meldde Fabrice Campolive, hè, dat is de CEO van Renault. Dus ja, de belangstelling is overweldigend. En er komt straks ook nog een Renault 4 elektrisch. Dus dat is eigenlijk ook nog een iconische auto. Een model wat eigenlijk onder die 5 komt. Maar ik denk dat Renault het momentum goed te pakken heeft met zijn elektrische 5.
Ja, leuk hoor. Ja. Renault 4 en Renault 5 weer terug. We blijven nog eventjes bij elektrisch. Tegenwoordig gaat bijna elke podcast wel over elektrisch, want dat is toch het meeste nieuws. En dan gaan we even naar de PHEV's, zoals ze zo mooi genoemd worden, de plug-in hybrides. Ja, meestal kon je daar 40, 50, 60 kilometer mee rijden, maar er komt ook weer verandering in, Niall.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ik vind, dit onderwerp wilde ik aansnijden in deze podcast, want het valt me gewoon heel erg op de laatste tijd. Steeds meer plug-in hybrides die nieuw geïntroduceerd worden, die hebben gewoon een elektrisch bereik van meer dan 100 kilometer. Ja, dat is echt zo van, wauw. Want ja, 30, 40, 50 kilometer was een beetje
standaard.
Ja. Nou ja, iedereen weet dat je daar in de praktijk, wat er van overblijft. In het dagelijkse woon-werkverkeer, ligt het op het randje. Maar met al die auto's die nu gelanceerd worden, met een zodanig grote batterij dat je dus gewoon meer dan 100 kilometer elektrisch kunt rijden. Dat betekent dus dat veruit de meeste rijders, zeker in Nederland, als je kijkt naar gemiddelde woon-werkafstanden, dat is allemaal bij het CBS bekend, dat ligt 35 kilometer, dacht ik. Nou, dan kun je dus gewoon veruit je meeste ritten, kun je gewoon elektrisch rijden. En pas op het moment dat je echt een keer wat verder moet, dat je dan de verbrandingsmotor gebruikt. En dan moet je natuurlijk wel consequent opladen, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar ja, eigenlijk komt dan pas echt het echte nut van een plug-in hybride tot uiting.
Ja, ja.
En dat is best opvallend als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe Skoda Kodiaq. Die kan gewoon dat zijn allemaal officiële cijfers, dus in praktijk zal het ietsje minder zijn, 123 kilometer. Nou, die heeft een grotere batterij dan bijvoorbeeld de Dacia Spring, die volledig elektrisch is. Volkswagen Passat plug-in hybride, daar praat ik wel over allemaal de nieuwste generaties, 134 kilometer. Nou, dat zijn wel serieuze cijfers.
Ja.
BMW 3-serie 330e plug-in hybrid, recentelijk vernieuwd, 101 kilometer. Range Rover Sport, 122 kilometer. Mercedes-Benz C-klasse plug-in hybrid gaat ook 116 kilometer. Dus het zijn wel, weet je, als je nu nog aankomt met een plug-in hybride die 40 kilometer elektrisch kan rijden, dan mis je wel een beetje de boot.
Ja, ja. Nou, mooie cijfers. Dankjewel, Niall, daarvoor. We gaan eventjes naar onze hoofdredacteur. Die gaat nog wel eens op reis. Zeker privé, maar ook zakelijk. Zakelijk nog wel meer, denk ik. Bart Oostvogels was op reis in Duitsland.
Yes, leuk dat jullie weer luisteren naar deze Autorij podcast. Deze keer zijn we afgereisd naar Frankfurt, of eigenlijk alweer, want de laatste tijd vinden hier opvallend veel onthullingen of sneak previews plaats. Laat bijvoorbeeld nog de Kia EV3. Check die video overigens op ons YouTube kanaal. Vandaag zijn we te gast bij Hyundai voor een auto waar ik nog helemaal niets over mag zeggen. Top secret dus, want de onthulling laat nog even op zich wachten. Maar we mogen de auto vandaag al wel uitgebreid filmen. En ik heb begrepen dat als ik zo meteen naar binnen loop, dat de camera's op mijn telefoon worden afgeplakt. Dan heb je een idee hoe voorzichtig Hyundai is. Zometeen gaat dus alles op mute, maar hier op de parking van de fotostudio staan ook wat interessante auto's. Zoals een Genesis GV80 en verschillende diverse Hyundai Ioniq 5 N's. Je weet wel, die EV met 650 pk. Lekker hoor. Op de parking raakte ik alvast met wat experts van Hyundai in gesprek. En ik heb wat geleerd wat voor jullie luisteraars ook best leuk is om te weten. Een model als de Ioniq 5 en Ioniq 6 hebben bijvoorbeeld een stuurwiel waarop een Hyundai logo ontbreekt. Hyundai gebruikt namelijk 4 vierkante verlichte blokjes. En die 4 blokjes hebben wel degelijk een betekenis, zo heb ik net geleerd. Want in Morsecode schrijf je de letter H namelijk in 4 korte blokjes. Er staat dus wel een H van Hyundai, maar dan in Morsecode. Leuk feitje toch? Oh, ja. Nee, we worden nu naar binnen geroepen nu. We moeten aan de slag. Telefoons gaan uit. Binnenkort dus meer informatie. Graag ook tot de volgende keer. Vooral heel erg veel groeten uit Frankfurt en terug naar jullie studio.
Ja, mooi. Dat is typisch Bart. Ik ben benieuwd of hij zijn plakketje alweer van zijn camera gehaald heeft. Want anders komt er niet veel nieuws meer bij hem binnen. Maar mooi dit inkijkje in de mooie wereld van het autonieuws. Daarop inhakend, de helft van de wereldwijde autoverkopen is een SUV, heb ik van jou gehoord, Niall.
Ja,
klopt dat?
Dat klopt. Ja? Althans, dat klopt volgens het Internationaal Energieagentschap. Ik denk dat dat is wel een serieuze partij. Die hebben hier even onderzoek naar gedaan. Maar waarom dit vooral naar buiten is gekomen, is omdat het IEA, om het even af te korten, het Internationaal Energieagentschap, ja, die maken zich toch best wel zorgen. Omdat de helft was in 2023, 48% van alle wereldwijd verkochte auto's was een SUV. Het is natuurlijk een beetje een trend die in Amerika begonnen is 25 jaar geleden. Dat is natuurlijk als een soort olievlek over de hele wereld verspreid geraakt. Wij hier in West-Europa kopen natuurlijk al veel langer ook SUV's. Maar je ziet dus dat ook in andere werelddelen waar traditioneel wat achterliepen, daar worden nu ook heel veel SUV's verkocht. In 2023 waren het er in totaal 37,2 miljoen nieuwe SUV's waar kenteken op geschroefd is. En uiteindelijk is een kwart van alle auto's die op de wereld rondrijden is een SUV. Ja. Nou, maar goed. SUV biedt heel veel voordelen, laten we eerlijk zijn. Daarom zijn ze ook zo populair. Alleen, ze zijn zwaarder, onzuiniger, meer luchtweerstand, et cetera, et cetera, et cetera. En alles bij elkaar opgeteld zorgt dat volgens het IEA, wil ik er wel even bij noemen, voor zodanig veel extra CO2-uitstoot dat de ontwikkeling van de techniek op het gebied van verbrandingsmotoren, elektrificatie, wordt eigenlijk teniet gedaan. Want de CO2-uitstoot van het wagenpark neemt dus nog steeds toe. Ondanks het feit dat door de ontwikkeling van de techniek per auto ze, zeg maar, afneemt. De auto's worden, ja, worden schoner. Steeds meer auto's worden elektrisch. Maar omdat er het aandeel SUV zodanig toeneemt, praat je toch over een miljard ton aan CO2, wat alleen maar in 2023 is uitgestoten. En die toename ten opzichte van daarvoor, dat zou dus overeenkomen met 600.000 olievaten per dag die nodig zijn om al die SUV's van brandstof te voorzien. Dat is de reden waarom het IEA aan de bel trekt. Want als ze op het gebied van uitstoot van het wagenpark, als ze dat echt omlaag willen brengen, dan moet niet alleen elektrificatie worden doorgezet, maar dan moeten we gewoon zuinigere auto's kopen en dan niet van die enorme SUV's. Dus, maar ja, goed, die cijfers, de helft van alle verkochte auto's in de wereld is een SUV. Dat vond ik best wel opvallend,
ja,
toch?
Ja, dat is zeker opvallend. Je hebt zoveel cijfers genoemd dat als je als luisteraar het wil weten, moet je de podcast
even
terugspoelen. Dan komen de cijfertjes van Niall weer voorbij. We gaan even wat niet merkgebonden nieuws behandelen, want daar heeft iedereen last van. De wegwerkzaamheden en dan met name deze zomer. Ze zijn al vroeg begonnen en de zomer is er nog niet eens, Wim.
Ja, dat klopt. En Ik ga dan even naar de A12, die vlakbij Bodegraven. Die is nu op dit moment op de schop. Er komt nieuw asfalt op, dat is stiller. Maar dat gebeurt dus in juni. En normaal gesproken zijn dat soort werkzaamheden met name in de vakantieperiode gepland. Ik begrijp van Rijkswaterstaat dat ze zeggen van, we hebben het personeelstekort. Daar kampen ook de wegwerkers mee, wegwerkbedrijven, de wegenbouwbedrijven. En die zeggen van, ja, we willen het wel zo snel mogelijk uitvoeren, want daar heeft mensen zo min mogelijk last van. Maar dan moeten we dat wel buiten die vakanties doen, want anders hebben wij geen mensen. Dus vandaar dat nu het werk aan de gang is. Het duurt een maand tot begin juli. Er zijn 2 van de 4 struiken zijn afgesloten. Er staat 24/7 file vanuit de richting Den Haag naar Utrecht. Het is zo, soms duurt het 3 kwartier om de afstand Bodegraven tot en met Woerden te overbruggen.
Ja, dat is wel extreem.
Dat is behoorlijk extreem. Maar als ik dan ook naar de andere wegwerkzaamheden kijk die er zijn of nog komen, dan zie ik op het lijstje, dat is van anabeter.nl, kun je dat allemaal zelf checken, maar meestal vertragingen opgegeven van 40 minuten tot 60 minuten en langer. En ook de omleidingswegen, die worden genoemd, die lopen vol, ook omdat het vaak niet kan.
Iedereen snijdt af. Ja.
Iedereen snijdt af. Er worden daardoor verkeersregelaars ingezet die bepaalde wegen gewoon dichtzetten voor niet-aanwonenden. Dat gebeurt hier ook bij de A12. Maar het is ook allemaal, laat maar zeggen, in juli zijn de minste wegwerkzaamheden.
Ja, raar.
Dat is raar. Hè? Dus die maand.
Ja, enig idee hoe die planning komt, dan, dat weet jij ook niet natuurlijk.
Ja. Nee, het is enig. Ik moet het ook doen met de verklaring van Rijkswaterstaat. Dat ze zeggen van, we willen die werkzaamheden wel zo snel mogelijk uitgevoerd hebben. Ja, dus we kunnen het niet meer allemaal in de nacht plannen. Niet meer allemaal in het weekend. En ook niet in die vakantieperiode. Maar doordat we wel al de mensen beschikbaar hebben die het werk kunnen uitvoeren, kunnen we het zo snel mogelijk doen. Hier bij de A12 zijn dag in dag uit 300 mensen werkzaam aan de nieuwe asfaltering. Voor de nieuwe asfaltering van de A12.
300 mensen per dag?
Per dag. Ja.
Onvoorstelbaar.
Ik ga weer even naar jou, Niall. Want jij wil graag even spelen, hè?
Ja.
Ja?
Ik vind het wel leuk. Ik wil u even wat laten horen.
Ja?
Dan mogen jullie raden wat voor type auto dit is.
Klinkt als een Ferrari.
Bijna.
Ik zou zeggen, dat is een Alpine. Durf ik dat wel te
zeggen? Oh, klinkt dat een beetje als stiekem een meegekeken. Ja.
Ja, stiekem meegekeken, Wim.
Nee, dit is deze verbrandingsmotor die je net hoorde brullen, die loopt op waterstof.
Ah.
En dat is toch best verrassend.
Dat hoor je niet.
Dat hoor je niet, nee. Maar tot nu toe kennen we waterstof vooral als toepassing in een fuelcel. Een brandstofcel toepassing. Dus dan rijdt die auto eigenlijk elektrisch en dus stil. Alpine heeft de Alpenglow High 4 gepresenteerd. Dat is een prototype, maar wel een rijdend prototype. Die is ook op het circuit gewoon in, je hoorde hem daarnet dus. Gewoon in actie is die auto gepresenteerd. Die heeft een 2 liter 4-cilinder turbomotor met een vermogen van 340 pk.
Klinkt groter, dit klonk niet als een 4-cilinder.
Nee, het was een 2 liter 4-cilinder turbo. Maar die motor die draait dus op waterstof. En dat is waterstof wordt in gasvorm gewoon ingespoten in de cilinders, net zoals een benzinemotor. Het is best wel gecompliceerd, daar moet ik er wel bij zeggen. Het heeft ook vooral met druk te maken, gigantische druk. Waterstof zit onder zeer hoge druk in een tank, wordt dan via een drukregelaar naar wat minder druk gebracht en dan met een druk van slechts 40 bar ingespoten, inclusief waterinjectie. Uiteindelijk gaat het erom dat dit is een super belangrijk. Daarom word ik helemaal enthousiast.
Ja, ik merk het daar. Ja. Dus je hebt hem al bijna gekocht.
Super belangrijke ontwikkeling, met name voor de toekomst, maar ook voor autosport en gewoon sportieve auto's voor consumentengebruik.
Maar dit is geen consumentenauto.
Voorlopig niet. Nee. Alleen je ziet het feit dat Alpine deze auto in rijdende vorm heeft gepresenteerd, betekent dat ze er al een heel ver gevorderd stadium zijn. Ja. Deze auto rijdt gewoon. Qua uitstoot is het natuurlijk bijna te verwaarlozen. Weet je, dus we hebben het heel erg over elektrisch, alles met batterijen. Dit is een heel belangrijke ontwikkeling voor de toekomst, om schoon te kunnen rijden, maar wel met alle emotie die hierbij komt kijken. En dus juist in het sportwagensegment, hebben we het net over die Porsche 911 gehad, is dit motorgeluid en de beleving is essentieel.
Ik ga dan even naar Wim, want jij wilde nog reageren. Kort even.
Ja, heel kort. BMW heeft ook een V12 gehad die op waterstof reed. Dat was een 7-serie, de 750 Hydrogen heette die. Het is al, denk ik, 20 jaar geleden dat die... er zijn er 100 van gebouwd, maar dat project is nooit doorgezet.
Ja. Nou, Toyota is er ook heel druk mee, hè, met de Hilux, ja. Volgens mij. Maar we gaan nu even naar een heel mooi merk wat weer terugkomt. We hebben het net al even aangehaald. Onze gast in de studio is deze keer Chris Lauwersen, Managing Director van Alfa, Lancia en DS. Nogmaals welkom, Chris. Lancia is opnieuw gelanceerd. Een legendarisch merk, maar het is er weer.
Ja, dat klopt. Met de nodige trots kunnen we dat nu ook hardop zeggen. We zijn een aantal jaren bezig geweest met de voorbereiding hiervan. En sinds echt heel erg recent is Lancia terug in Nederland, Jur.
Ja, en je zegt in Nederland, maar ik kan me voorstellen dat het in andere landen ook is.
Ja, we zijn eigenlijk nooit weg geweest in Italië, onze thuismarkt. Dus wellicht ook leuk voor jullie luisteraars om te delen dat... Het vorige model Lancia Ypsilon ondertussen 13 jaar oud is. En vorig jaar en het jaar daarvoor nog steeds leider was in het B-segment in Italië.
Ja, dat is een hele populaire auto daar. Hè?
Ontzettend. Ja, ja. Enig chauvinisme zit daar ook wel achter. Ja. Maar leiderschap met een 13 jaar oude auto in een segment, dat is tamelijk uniek.
Eventjes een klein stukje geschiedenis, want Lancia was er uiteraard al heel lang en ook een hele tijd nog actief binnen de FCA-groep. Hè. Vertel eens, hoe is dat die ontwikkeling gegaan met het merk?
Dat klopt. Onze wortels komen vanuit 1906, dus wij bestaan al heel erg lang als merk. Hebben onder diverse eigenaren gehangen. De laatste owner van de brand, of de ene laatste owner van de brand, was inderdaad FCA, de Fiat Chrysler groep. Fiat Chrysler is een aantal jaren geleden overgegaan in Stellantis, samen met PSA en Opel. En sindsdien is Lancia onderdeel van de Stellantis groep. Wat goed nieuws is voor de brand, want dat geeft de brand weer de mogelijkheid om nieuwe producten te ontwikkelen. En dat is precies wat we aan het doen zijn.
Ja, en het model wat je nu gaat brengen met Lancia, is dat een vernieuwde Ypsilon of is dat een heel ander model? Of wat komt er?
Nee, is een gloednieuwe Ypsilon. Dus,
wel de type naam wordt weer gebruikt?
De type naam wordt gebruikt, maar dat is dan ook het enige wat nog een verbinding heeft met de Ypsilon zoals we die allemaal nog kennen uit eind jaren of begin jaren nul, laat maar zeggen. Voor het overige is dat een compleet andere auto als de Ypsilon die tot voor kort verkocht werd in Italië.
En hoe worden de auto's in Nederland verkocht? Want jullie zijn natuurlijk een groot merk. Je zei het net al, of een grote groep moet ik zeggen, met heel veel merken.
Klopt.
Heb je echte exclusieve dealers voor Lancia of wordt het ondergebracht bij andere dealers, bestaande?
Ik denk dat in het automotive landschap van Nederland anno 2024 het niet meer past om met merken die geen idioot hoge volumes draaien nog een single brand dealership of retailership te hebben. Dat past niet meer. Dat is ook niet toekomstbestendig. Bij Stellantis, waar dan Lancia onderdeel van uitmaakt, hebben we de strategie om zoveel mogelijk merken onder één dak te brengen. Dat kunnen soms 7 of 8 merken zijn. Zodat de kosten van zo'n retailer ook over vele merken uitgesmeerd kunnen worden. Wat betekent dat voor Lancia? Dat Lancia vanaf zo'n beetje eind volgende week, 14 juni om precies te zijn, bij 5 Nederlandse dealerschappen weer te bekijken, te bereiden en te koop is.
Hebben die een eigen showroomplek bij die dealers?
Ja, meer dan een plek. We hebben wel een eigen showroom. Dus die is afgescheiden van de overige merken met in de meeste gevallen een eigen ingang met onze eigen merkidentiteit. Het is echt wel los van de rest, zoals eigenlijk elk merk binnen de Stellantis portfolio.
Maar eigen ingang ook?
Daar waar mogelijk. Je kunt je voorstellen dat het bij sommige panden best een uitdaging is. Ja. Daar waar mogelijk een eigen ingang. Maar in 5 dealerschappen terug te vinden vanaf eind volgende week.
Welke plaatsen zijn dat?
In willekeurige volgorde kan je ons vinden in Amsterdam. Je kan ons vinden in het Haagse, in Rotterdam, dan in het Utrechtse en in Zwolle. En halverwege 25 kan je ook in Eindhoven terecht.
Nou, dan heb je het mooi verdeeld over het land, ja.
Dat was
klein beetje Limburg er nog bij, Chris.
Ja, die ambitie die is er zeker. Wij starten nu met één heel model, de Ypsilon. En naarmate het modellengamma van Lancia uitgebreid zal worden, hebben wij ook de mogelijkheid om het netwerk van Lancia verder uit te breiden.
En kun je al iets meer vertellen over de andere modellen? Want dat is natuurlijk een leuk nieuwtje, hè? Als je al iets kunt verklappen over modellen naast de Ypsilon.
Ja, nee, dat kan zeker. De Ypsilon, zoals die nu bijna bij de Lancia retailers staat, die wordt opgevolgd door een Ypsilon HF. Dat is dan niet een nieuw model, maar wel weer een nieuwe versie. Dus een duidelijke referentie naar de oude HF-versies van Lancia. Denk aan Delta HF Integrale uit de rally-tijd.
Ja.
Dat zal in 25 zijn. Dan in 26 komen wij met een Lancia Gamma. Dat is een C-segment auto. Geen SUV, nou, want we hebben net gehoord wat dat allemaal met de wereld doet. Dus dat worden meer fastback, het wordt meer een fastback-achtige auto. Dus nog wel de hoge voorkant en de hoge zit van een SUV, maar met een lagere achterkant.
Ja.
Zodat het gewicht en ook de luchtweerstand wat lager zal zijn. Mm-hmm. Dan zit je in 26. In 27 komt daar mogelijk ook weer een HF-versie van, blijf dromen. En in 28, daar kijk ik nog het meest naar uit, komen wij terug met de nieuwe Lancia Delta, waar ook bevestigd een HF-integrale versie van gaat komen.
Kijk.
Daar word ik wel blij van.
En daar word je heel blij van, hè? Ik zie het aan je. Maar nog eventjes de aandrijvingen. Ja. Is het elektrisch, is het benzine, is het diesel?
Dat is heel erg afhankelijk van het model. De Ypsilon, zoals we die nu terug naar Nederland halen, kan je als mild hybrid verkrijgen en als volledig elektrisch. Vanaf de Gamma wordt alles volledig elektrisch. Dat zijn dan nieuwe platformen. Denk aan ranges tot aan 700 kilometer.
Nou. En over platformen gesproken, binnen de Stellantis-groep worden die wel gedeeld, neem ik aan. Waar komen deze vandaan? Kun je er iets over zeggen voor de technische luisteraars?
Ja, dit platform delen wij onder andere met de Peugeot 208 en bijvoorbeeld de Opel Corsa. Dus dat platform is een bekend en beproefd Stellantis-platform. Het is niet zo dat die platforms allemaal identiek zijn. De basis is hetzelfde, maar elk merk krijgt wel de mogelijkheid om dat platform afhankelijk van de wensen van het merk aan te passen.
In de ophanging en de...
Ja, om te beginnen. Per merk kan je dus kiezen hoe bijvoorbeeld het stuurhuis, wat daar de overbrengingsverhouding van is. Ja. Op onze sportievere versie van de Ypsilon passen we bijvoorbeeld de sperdifferentieel toe. Nou, dat zul je op een Corsa niet zo heel snel aantreffen. Maar ook torsiestangen, om onze sportieve versie ook daadwerkelijk wat sportiever te maken. Dus elk merk krijgt echt wel de ruimte om van het platform wat we beschikbaar hebben, toch echt wel in ons geval een Lancia te maken.
Ja, maar dat is ook, lijkt me ook ontzettend belangrijk, want met zodanig veel merken onder de paraplu van Stellantis, die waar mogelijk ook worden geclusterd binnen dezelfde dealervestigingen. Mm-hmm. Tenminste, ik vraag me wel eens af in hoeverre die merken elkaar niet in de weg zitten. Kun je wat?
Cannibalisatie.
Cannibalisatie, want kijk, zo'n Ypsilon, Opel Corsa, Peugeot 208. Ze kan ik er nog wel een paar opnoemen. Mm-hmm. Die moeten allemaal hun plekje vinden. Ja. Zo moet ook de Ypsilon zijn plekje vinden. Hoe zie jij dat en de positionering van de Ypsilon bijvoorbeeld?
Ja, daar hebben we wel degelijk over nagedacht.
Nee, dat gelukkig, snap ik.
ik kan het beste spreken over de merken waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Alfa, Lancia en DS. En die drie merken vormen samen het premium cluster binnen Stellantis. Dus we willen qua positionering, om een van jouw vragen te beantwoorden, net een klein beetje boven de mainstream merken van Stellantis en ook op de rest van de markt zitten. Dus we zullen daar altijd een klein stukje boven zitten. Dat is antwoord nummer één. Binnen dat premium cluster bijt elkaar het niet zo. Als je bijvoorbeeld Alfa Romeo neemt, we hebben daar een hele duidelijke positionering. Wij zijn rood, Italiaans en sportief. Met Lancia zijn we Italian Elegance. En daar spreken we best wel twee hele verschillende doelgroepen mee aan. Dus ik heb er ook totaal geen angst voor om beide brands naast elkaar te vermarkten.
Nee.
Over DS, het derde premium merk, nog maar te zwijgen. Dat zit echt op De Fransen noemen dat savoir-faire.
Ja, avant-garde.
En als je daarin gaat zitten, dan ga jij niet voelen als klant van ons dat je op een Stellantis-platform zit.
Nee,
als je in ons interieur zit van zo'n auto, dan is dat echt radicaal anders. Ja. Dus dat lukt ons goed, dat onderscheid.
Ik herken wel iets van historie in de merkbenadering tussen Alfa Romeo en Lancia. Mm-hmm. Want dat was ook in de vroeger tijden was Lancia toch wel het luxe merk, ook met aankleding van interieurs.
Ja.
Alcantara was eigenlijk, laat maar zeggen, dat hoorde bij een Lancia.
Ja.
Zonder was niet denkbaar.
Mm-hmm.
En die merkpositionering die wordt eigenlijk voortgezet. Er wordt een historische lijn, wordt opnieuw uitgerold naar de toekomst.
Ja, dat heb je heel, heel goed gezien, Wim. Je ziet dat in heel veel facetten terug. Onder andere in het interieur waar je over spreekt. Het is niet alleen de bekleding, maar ook de vorm van de bekleding. Mid jaren 70 hadden wij best wel uitspattende interieurs. Denk aan felgeel, okergeel, gewelfd. En dat komt dus weer terug. Dat is niet de enige referentie aan het verleden van Lancia. Je ziet bijvoorbeeld ook bij de achterlichten van de Ypsilon. Dit is een knipoog naar de Stratos van weleer.
Ja.
Het zijn bijna losstaande achterlichtunits die rond zijn. De voorkant van de Ypsilon is weer een verwijzing naar onder andere de Delta. Dat noemen die Italiaanse in Lancia-slang de Caliche. Dat is een T-vormige structuur dat nu een soort lichtsculptuur is geworden. Ja, als je die in de binnenspiegel hebt, dan weet je van, dat is een Lancia, dat kan niet missen.
Ja.
Dus veel verwijzingen naar het verleden en we proberen daar ook echt die historische band, die super belangrijk is voor het merk Lancia, in onze nieuwe producten voor te zetten.
Zijn er ook nog plannen voor een echt retro-model, zoals Renault doet met de 5 en de 4 en BMW met Mini heeft gedaan? Zijn daar nog plannen voor?
Ja, ik mag daar niks over zeggen, maar het antwoord is ja.
Ah, oké. Okay. Verder mag je er niks over zeggen? Oh, oké. Okay. Nou, dat is jammer.
Nou, laat ze natuurlijk bij uitstek, want die achterlichten van die Ypsilon, ja, dat is echt, tenminste, als je een beetje besef hebt van automotive historie, dan zie je meteen van, hey, dat is herkenbaar. Lancia is natuurlijk bij uitstek ook een merk om juist terug te grijpen naar het verleden, waar het merk ook om wordt geroemd natuurlijk.
Ja, nee, absoluut. Ik kom van de generatie waarin de Lancia Delta HAV Integrale heel veel rally-successen haalde. En ik was in de positie om recent in Turijn alvast de eerste mock-ups van de nieuwe Lancia Delta te zien. Ja, ik herkende hem wel een beetje.
Oké.
Nee. Maar wacht even, want je had nog een cliffhangertje, een nieuwtje. Heeft het daarmee te maken of niet? Sorry.
Dat klopt. Wat wel leuk is om met jullie luisteraars te delen. Lancia heeft een enorme geschiedenis in de rallysport.
Ja.
Ik geloof dat wij 17 keer wereldrallykampioen geworden zijn.
Met die Delta Integrale.
Mm-hmm. En met Stratos daarvoor nog.
Ja.
Zo'n beetje elke CEO van Lancia uit de geschiedenis heeft altijd de droom gehad om toch Lancia weer de rallysport in te halen. Maar zeker in de tijd van FCA was dat lastig. En onze huidige CEO, Luca Napolitano, is dat gelukt. Die is met zijn droom naar onze eindbaas gegaan, Tavares. En heeft zijn droom verkocht en een jaar gekregen. Dus Lancia komt met een Ypsilon terug in de Via Rallysport. Te beginnen in groep 4.
Ja, nou, dat is een mooi nieuwtje.
Is het niet zo dat Lancia nog steeds het automerk is met de meeste rallykampioenschappen op zijn naam?
Complimenten voor je apparate kennis, dat is correct.
Nou, kijk.
Ja.
Ja, dan mag dat merk, comeback moet gewoon gebeuren.
Ja, maar ik nodig iedereen uit om ook eventjes te googlen. De eerste plaatjes staan online van hoe die rallyversie van de Ypsilon eruit ziet. En ik denk dat iedereen daar nog wel iets aan herkent als je terugkijkt naar het HAV Integrale tijd.
Ook weer in die bekende kleuren?
Yes.
Oké. Okay. Ja. En heeft hij ook hybride?
De rallyversie absoluut niet. Dat is een 212 pk benzinemotor. En die is niet hybride.
Okay.
Wij hebben wel een mild hybride. Dus als je morgen naar een van onze Lancia retailers zou gaan, dan kan je daar dan bieden wij daar wel een mild hybrid aan. Maar de rally variant is 212 pk benzine.
Okay. Nog even voor de rally specialisten. Is het dan vierwiel aangedreven, voorwiel, achterwiel? Want dat maakt nog wel wat uit bij een rally.
Nee, groep 4 is een tweewiel aangedreven rallyklasse. En in ons geval een voorwiel aangedreven auto.
Oké. Ja, dat was de Delta Integrale volgens mij ook. Hè? Die was ook voorwiel aangedreven.
Die was vierwiel aangedreven.
Maar die was vierwiel.
Ja, dat is het integraal is.
Ja.
Ah, oké. Okay. Ja, dan weten jullie weer meer dan ik, jongens. Ja. Nee, dat klinkt allemaal heel goed en heel veelbelovend voor Lancia. Welke auto rij jij dagelijks? Is dat ook een Lancia?
Dat is nog geen Lancia. Oh. De eerste Lancia Ypsilons die moeten nog op naam gezet worden. En dan zal ik er zeker eentje meenemen voor een proefperiode. Op dit moment rijd ik in een DS7. Dat is ook een auto uit het premium cluster van Stellantis. Een 360 pk hybride. En daar ben ik zeer content mee hier.
Ja, dat mag ik hopen als je er MD van bent. Dan. Ja, hey, en je zei 14 juni, dan staan ze bij de dealers, de Ypsilon?
Ja, bij de 5 dealers, zoals genoemd, staan vanaf 14 juni Lancia Ypsilons. Zowel in de showroom als ook op kenteken. Dus als mensen de behoefte hebben om proef te komen rijden bij ons, is dat vanaf de 14e mogelijk. We hebben best wel wat tractie, dus ik raad iedereen aan die een proefrit zou willen maken om dat ook online bij ons aan te geven, zodat er ook echt een afspraak staat en er tijd is om zo'n proefritje te maken. De aanloop is op dit moment groot.
En nog eventjes de prijzen. Waar begint de Ypsilon bij?
Ypsilon begint bij net onder de 30.000 euro voor een mild hybrid. Dan zit je op 29.700 euro, inklusief kostenrij klaarmaken. Wil je de fiscale prijs weten, moet je daar exact 1.000 euro van afhalen.
Ja, ja. En dan loopt het op met uitvoeringen tot ongeveer?
Als je dan qua motorisering één stapje omhoog gaat, dan kom je op de vol elektrische variant. 400 kilometer range, dan zit je net over de 35.000 euro heen. En ja, voor de echte liefhebbers, en eigenlijk raad ik dat toch wel een beetje aan, hebben wij als introductieversie een limited edition. Dat is een editie gemaakt samen met een bekend Italiaans meubelhuis, Cassina. Daar hebben wij er niet helemaal toevallig 1906 stuks van gemaakt. En dan krijg je een genummerde versie. Met een aantal leuke design knipoogjes van Cassina daarin. En die kost net geen 40.000 euro.
Ja, okay. 1906, hè?
Was het 1906, ja, ja, geen toeval, Wim. Ja.
Nou ja, je weet, als je nog iets wil weten van Lancia, dan moet je naar journalist Wim Oudewering, hè, die jou wel bekend. Die weet echt alles van Lancia. Hij heeft volgens mij nog een paar oude Lancia's in zijn garage staan.
Ja, dat klopt. We hebben begin mei de allereerste Lancia showroom in Nederland geopend. Dat was in Zwolle. Daar hadden we ook wat leden van de Lancia Club uitgenodigd. Die kwamen niet met een paar, maar die kwamen met 50 man en 35 klassieke Lancia's.
Om, oh, mooi.
Samen met ons dat moment te vieren. En daar was Wim ook bij. En wat ik persoonlijk een ontzettend mooi moment vond, is dat Wim nog een van zijn boeken gesigneerd heeft en aan mij overhandigd op dat moment. Dat vond ik verschrikkelijk mooie symboliek. Ja. Ik denk leuk. Dat Wim niet alleen in Nederland Mr. Lancia is, maar zeker ook daarbuiten.
We hebben hem vorig jaar hier in de podcast gehad.
Over Lancia.
Over Lancia.
Ja, toen heb je over Lancia
toen
verteld.
Toen was wel bekend geworden dat het werd de comeback officieel aangekondigd. Maar ja, inmiddels zijn we dus een tijdje verder en zitten we met jou aan tafel over het werkelijk de Ypsilon in de showroom. Dat is wel grappig. Dan een soort van het cirkeltje.
Mooi, hè? Zoals wel vaker bij Wim is ook deze voorspelling van Wim weer helemaal uitgekomen.
Ja, ja, ja. Ja.
Nou, we hebben het heel uitgebreid over Lancia gehad. Dank voor je komst, Chris. Betekent dat we toch ook nog een keer over de andere merken moeten hebben. Bijvoorbeeld Alfa Romeo. We hebben het net al even genoemd, hè? Rood, wat zei je nou? Rood en Italiaans en?
En sportief.
En sportief, ja. Dus daar moeten we het nog een keer over hebben. Dus we nodigen je bij deze uit om nog een keer terug te komen in de podcast.
Zou ik hartstikke leuk vinden. Ik zal kijken of ik dan ook een internationale collega van mij mee kan nemen. Dat is Bob. Bob is net zo Nederlands als wij vieren hier aan tafel. Maar Bob is ook ontwerper bij Alfa Romeo.
Okay.
Dus leuk. De Alfa Romeo's van de toekomst zijn van de hand van Bob. Als het passend te maken is, zou het misschien leuk zijn om Bob mee naar jullie toe te
gaan. Ja, dat kan. De tafel is groot genoeg, dus er kan er nog wel eentje bij.
Zeker weten.
Ik doe het plan.
Ja. Nogmaals dank. We gaan de aflevering zoals altijd afsluiten met de 30 seconds. Dan mag je raden om welke auto het gaat. De vorige keer was dat de Dacia Spring. De winnaar is Vincent Krabbedijk uit Hengelo Overijssel. En om welke auto gaat het nu? We noemen geen merk, geen model, geen land van herkomst. Het woord is aan Bart.
Goedemorgen, zou Gaston vanuit een GFT-bak zeggen. Maar in het Engels praten we gewoon over morning. Je kan het ook bestellen bij de lokale snackbar. Je hebt bovendien een tweelingbroer. En tot slot, je blijft als een van de weinigen nog trouw aan het A-segment.
Ja, om welke auto gaat het hier? Stuur je antwoord naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Volg ons op autorij.nl, op de site, op Facebook, op Instagram en YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar hetzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Zoals ik zei, tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.